Gemeente van onze verrezen Heer Jezus Christus. Zingen. Zingen is iets menselijks. Het hoort gewoon bij ons leven. Niet alleen in de kerk, op deze zondag kantaten, maar ook de afgelopen week buiten de kerk. Vrijwel elke dag was er wel weer wat nieuws te melden over het Eurosongfestival dat in Turijn werd gehouden. En vele miljoenen in Europa, maar ook daarbuiten, die hebben het muzikale spektakel bekeken. En misschien u, jij, of wie dan ook wel. En de grote vraag is natuurlijk, heeft uw favoriete lied het ook gewonnen? Nou, in dat geval, gefeliciteerd ermee. En zo niet, treur niet. Want smaken en voorkeuren, maar ook belangen, kunnen nogal verschillen. En dat weet ik uit ervaring. Liedjes uit de top 40, de top 50, hoe het ook allemaal mag heten, hebben nooit mijn belangstelling gehad. Mijn smaak werd niet bepaald door de groep waar ik bij wilde horen, of waar ik me juist tegen wilde afzetten. Nee, voor mij klinkt iets mooi of intrigerend, of niet. En daarbij speelt mijn eigen stemming ook nog een belangrijke rol. Ik ben ook erg blij dat ik niet mijn favoriete muziek punten hoef te geven, of er een lijstje van hoef samen te stellen. Want de ene keer vind ik iets mooier dan de andere keer. Dus nee, aan mij zijn zulke dingen niet besteed. En gelukkig werd ik jaren geleden in die opvatting bevestigd door de film As It Is in Heaven uit 2004. De hoofdrolspeler maakte als dirigent een onvergetelijk moment mee, waardoor hij ontdekte dat muziek niets met concoursen of ranglijsten of wat dan ook te maken heeft. Want wat was er gebeurd? Tijdens een uitvoering viel het zaallicht ineens helemaal uit. En iedereen zat toen in het donker. En als dirigent verloor hij zo het contact met het orkest. Maar ook het orkest kon hem niet zien. Toch speelde het orkest in die volslagen duisternis verder. En hoe deden ze dat? Heel goed naar elkaar te blijven luisteren. En wat hij toen hoorde, wat die dirigent toen hoorde, zo'n volmaakte harmonie, dat had die dirigent nog nooit eerder gehoord en daarna ook nooit weer meegemaakt. Maar het had wel zijn leven ingrijpend veranderd. Nou, dat muziek in de duisternis een hele bijzondere uitwerking kan hebben, dat lazen we ook zo pas in Handelingen 16. Maar wie goed leest, die ontdekt dat er meer muziek in dit hoofdstuk zit. En dat begint al met dat meisje dat Paulus en Silas dagenlang naloopt en vooral naroept dat het dienaren zijn van de Allerhoogste God en dat ze verkondigen hoe u gered kunt worden. Gratis reclame, zouden wij zeggen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zou de slogan in deze tijd luiden. Maar toch waren Paulus en Silas er bepaald niet blij mee. Want haar voortdurende aanbevelingen, ja, die gingen hun niet alleen irriteren, zoals bij het beruchte potje vet dat op de tafel is gezet, maar dat eindeloos herhalende refrein leek eerder op een soort bezwerend mantra. En in die zin was het veel meer anti-reclame. Want al sprak het meisje de waarheid, de vraag was wel, hoe kwam zij aan die kennis? Die kennis over Paulus en Silas als dienaren van de Allerhoogste God. Beide mannen waren namelijk totale vreemden in de stad Filippi. Nou, in vers 16 staat dat het meisje bezeten was door een boze geest. En net als bij Jezus weten zulke boze geesten heel goed met wie ze te maken hebben. Nou, ze spraken dan wel de waarheid, maar ze wisten het op zo'n manier te doen dat het bijna als een leugen klonk. Want het is namelijk de toon die de muziek maakt. Volgens onze huidige psychologische inzichten zou dit meisje lijden aan een obsessief-compulsieve gedragingen, vrij vertaald aan dwangstoornissen. Ja, ooit wilde een universiteit onderzoek doen naar zulke dwangstoornissen. Mensen die leden aan zulke dwangmatigheden, die konden zich dan bij hun opgeven. Aanvankelijk meldden de onderzoekers opgewekt dat ze na één dag al meer dan 500 aanmeldingen hadden gekregen. Totdat ze erachter kwamen dat die allemaal van één persoon afkomstig waren. Ja, daar kunnen we om glimlachen. Maar het zal je broer, je zus, je vriend of je collega maar zijn. Het meisje, dat was niet alleen in het bezit van een boze geest, maar ook nog eens het bezit van heren die aan haar wazigerij veel geld verdienden. Het meisje was dus in dubbele zin slavin. Tweemaal gevangen. Door de geest van dwang en door geldbeluste mannen. Was er dan niemand begaan met dit kwetsbare kind? Of was ze meer afschrikwekkend dan meelijwekkend? We lezen niet dat Paulus uit medelijden die boze geest bij dit meisje wegjoeg. Maar wat zal het voor haar een enorme bevrijding zijn geweest. Eindelijk verlost te zijn van die kwelgeest die haar totaal beheerste. Die altijd de controle over je had en je voortdurend liet dansen naar zijn of haar pijpen. Wat zal het voor haar een verlossing zijn geweest. Bovendien toonde Paulus hiermee aan dat dit meisje inderdaad de waarheid had gesproken. Paulus en Silas waren dienaren van de Allerhoogste. En ze wisten hoe je gered kon worden. En ze voegden vervolgens de daad bij het woord door dat meisje te redden van haar kwellende boze geest. En dankzij die bevrijdende daad was het bezwerende woord in het meisje definitief tot zwijgen gebracht. Maar daarmee was het laatste woord nog niet gezegd. Om over de daden nog maar te zwijgen. Voor de uitbuiters van het meisje betekende die genezing natuurlijk het einde van hun lucratieve inkomstenbron. En daar waren de eigenaars bepaald niet blij mee. Hun hele handel was nu naar de haaien. En daarom sleurden ze Paulus en Silas woest naar de stadsbestuurders die aan het marktplein zetelden. Ja, een marktplein. Want de Griekse stad Filippi was vooral een handelsstad. Overigens genoemd naar de vader van Alexander de Grote, die Filippus heette. En de stad werd volgens het Romeinse recht bestuurd. En dan weten we, mede dankzij de avonturen van Asterix en Obelix, dat de Romeinen nogal eigenaardige jongens waren. En daar kwam ons tweetal Paulus en Silas ook vrij snel achter. Want die eigenaars, die klaagden hun aan voor oproer. Ja, want natuurlijk konden ze niet zeggen en klagen over hun mislukte handeltje. Dat was namelijk ondernemersrisico. Dus verscholen ze hun privébelang heel handig achter het algemene belang van de openbare orde. En daar waren de Romeinse bestuurders heel gevoelig voor. Met hun venijnige opmerking, het zijn Joden, speelden de uitbuiters duidelijk in op de antisemitische gevoelens die er leefden. En met succes. Want Paulus en Silas werden na hun mishandeling in de binnenste kerker van de gevangenis opgesloten. Hoe tegenstrijdig kan het leven zijn? Je bevrijdt een meisje uit haar gevangenschap, maar je wordt daarvoor zelf gevangen gezet. Dit was wel de overtreffende trap van stank voor dank, niet waar? En wat doet zoiets dan met je? Raakt dit onrecht je ook? Word je soms boos? Ja, onrecht roept vaak het slechtste in de mens naar boven. Dan deugt er ineens helemaal niets meer van. Dan vallen de mensen je allemaal zwaar tegen. En ben je niet alleen in hen ernstig teleurgesteld, maar ook in God. Waarom laat God dit allemaal toe? Is hij er wel? Het idee dat God je zal behoeden voor tegenslagen omdat hij van je houdt en je met voorspoed wil zegenen, is geen Bijbels beeld van God. Het is eerder een heidens beeld. Want dan geloof je om er zelf beter van te worden. Er zelf voordeel van te hebben. En niet omdat het waar is. Waar is dat God leeft en zichzelf voor ons gegeven heeft? Wie de Bijbel enigszins kent, die weet dat zelfs de meest vrome en gelovige mensen heel wat tegenslagen te verwerken kregen in hun leven. Noem eens iemand op die daaraan ontkwam. En zelfs de meest vrome man in de Bijbel, Jezus, ontkwam niet aan het lijden. Volkomen onschuldig werd hij gevangen genomen, gemarteld en aan het kruis gedood. En Jezus noemde dat de weg van de zelfverloochening en van kruisdragen. En die gezindheid zouden ook zijn leerlingen en volgelingen moeten kenmerken, zoals we dat hoorden van Paulus. En dat was ook zo. Bijna alle leerlingen van Jezus zijn als martelaar vermoord. In Handelingen 12 vers 3 staat dat Jacobus, de broer van Johannes, de eerste van de 12 was. Hij werd door het zwaard omgebracht. Lijden en sterven waren tekenen van je grote toewijding aan Jezus. En wie geen tegenslagen of weerstand ondervond in het leven, die moest zich juist grote zorgen maken. Was je soms ook te wereldgelijkvormig geworden? En te weinig tegendraads, te weinig nonconformistisch of eigenzinnig, zoals Jezus dat was? Nou, daar hadden Paulus en Silas geen last van. Want hoe zwaar ze ook gemarteld en gevangen zaten, zelfs vanuit de donkerste kerker zongen ze 's nachts lofliederen tot God. Waar de andere gevangenen in getier en geschreeuw en misschien wel gevloek waren uitgebarsten, daar zongen Paulus en Silas hun mooiste lofliederen. En de andere gevangenen, die luisterden er aandachtig naar. In die stikdonkere gevangenis lieten Paulus en Silas zien wat er in hun hart leefde. Ja, wie er in hun hart leefde. En het raakte niet alleen de gevangenen, maar het raakte ook God. Door hun open hart voor God, opende God het hart van de gevangenis. En door een plotselinge aardschok raakte alles zo ontzet dat alle gevangenen losraakten. Maar geen één van al die gevangenen sloeg op de vlucht. Ze waren maar blijkbaar zo overweldigd door wat ze hadden meegemaakt, dat ze geen enkele behoefte voelden om er vandoor te gaan. Dit was ook voor hun een dag, zou je kunnen zeggen. Nou ja, beter gezegd, een nacht om nooit te vergeten. Maar bij die gevangenbewaarder leefden hele andere gevoelens. Hij zag de open deuren en die deden juist voor hem de levensdeur dicht. Maar vlak voordat hij uit het leven wilde vluchten, hoorde hij nog de stem van Paulus. Doe uzelf niets aan, want we zijn nog allemaal hier. En meteen besefte hij, als zij niet zijn weggevlucht, dan hoef ik ook niet uit het leven weg te vluchten. Er is nog hoop. Maar hoe moet ik verder? En met die vraag wendde hij zich tot Paulus en Silas. Wat moet ik doen om gered te worden? En zonder het te weten was hij wel bij het beste adres met deze vraag. Want dat had het bevrijde meisje al verteld. Deze mannen zijn dienaren van de Allerhoogste God en zij weten hoe u gered moet worden. Nou, wat moest die man doen? Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus. En u zult gered worden. U en uw huisgenoten. Ja, voor ons klinkt dit misschien haast te simpel. Is dat alles? Moet er niet meer gebeuren? Nee. Het begint allemaal bij het geloof in Jezus Christus. En wie in hem gelooft, die ontdekt dan een totaal andere manier van leven. Een manier die net zo invloed is als bij dat bevrijde meisje. Die ook in een compleet nieuw leven stapte toen ze bevrijd werd uit de gevangenschap van die boze geest. Ook te vergelijken met die dirigent, die ook in die enorme duisternis ineens het wezen van muziek ontdekte. En daarmee ook een nieuw leven begon. Ja, als je de bevrijdende, de ontdekkende geloofskracht in Jezus, als je die ontdekt en in je laat groeien, dan blijft dat niet onopgemerkt. Dan gaat de omgeving daar ook iets van merken. Dan gaat alles veranderen. En dat merken we ook in die vraag van de gevangenbewaarder. Want hij stelde heel persoonlijk die vraag, wat moet ik doen? Maar Paulus' antwoord was veel royaler, veel ruimer. U en uw huisgenoten zullen door het geloof in Jezus gered worden. Nee, de bewaker maakte geen eind aan zijn leven. Maar hij maakte wel een nieuw begin op deze manier. En zo werd deze zingende nacht als het ware een heilige nacht. Een nacht om nooit te vergeten. Je zou, als je deze hele geschiedenis tot je laat doordringen, kunnen zeggen dat hij eigenlijk drie bevrijdingsverhalen bevat. Een geestelijke, een lichamelijke en een persoonlijke bevrijding. Waarbij het hoofd, het hart en de handen een centrale rol vervullen. Het hoofd dat gevangen was met de boze geest, de handen die in de boeien zaten en het hart wat bekeerd moest worden. En tegelijkertijd zijn het ook drie paasverhalen. Waarin de mensen het oude achter zich laten om in een nieuw leven te beginnen. Behalve hoofd en handen zien we ook dat steeds meer mensen daar deel aan krijgen. Het begon bij dat ene meisje. Toen Paulus en Silas al met z'n tweeën. En daarna die gevangenbewaarder en zijn huisgenoten. En zo zien we eigenlijk hoe het evangelie zich uitbreidt over steeds meer mensen. En daarin zien we al iets van Pinksteren. De groep van volgelingen groeit, wordt steeds groter. Niet uit eigen kracht, maar met hulp van God. Hij bevrijdt en redt ons. Dat lukt ons zelf niet. En zo klinkt in deze periode tussen Pasen en Pinksteren elke zondag de boodschap. De boodschap dat met Jezus' opstanding uit de dood alles veranderd is. Dat het leven door het geloof in Jezus totaal vernieuwd is. En dat dit geloof, dat ons geschonken wordt van boven, een kracht van binnen is, die naar buiten verspreid moet worden. En door dit geloof zongen Paulus en Silas zich een weg naar buiten, zou je kunnen zeggen. Zingen maakt vrij. Zingen transformeert. Misschien verandert het zingen je situatie niet, maar het kan wel jezelf veranderen. Ja, zingen biedt troost. Zingen biedt hoop. Zingen voedt je geloof. Zing dus, als je het even niet ziet zitten en de muren misschien wel op je afdreigen te komen. Zing als je het allemaal even beu bent. Zing als je vrolijk wordt van het zonlicht, zoals nu. Maar zing ook als het bewolkt is. Zing als je geniet van de mooie kleuren. Maar zing ook als alles donker is. Ja, zing bij dag en zing bij nacht. Zing in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Want wie zingt, die wordt door God gehoord. Wordt door God gezien. En wordt door God gezegend. Wie zo zingt, die overwint. Meer dan wat je ooit bij een Eurosongfestival bij elkaar kunt krijgen aan punten. Wees gezegend op deze zondag cantate. Amen.